Wij begonnen te zingen over het pand. Ik ben verzekerd dat het pand, dat hij het goede pand, dat wij hem toevertrouwd hebben, bewaard tot die dag. En die gedachtegang is letterlijk ontleend aan 2 Timotheus, hoofdstuk 1. Waar Paulus schrijft aan Timotheus dat hij gesteld is tot een prediker en een apostel, leraar der heidenen. En dan vers 12 van 2 Timotheus 1. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Dat zegt hij over zichzelf. En daarna zegt hij tot Timotheus, vers 13, houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. En zo verder. Daar vinden we de uitspraken over een pand dat toebetrouwd is. Waar dat over gaat is natuurlijk over dat wij, laat ik een andere route nemen dan, dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Tot de verkregene verlossing heet dat in Efeze hoofdstuk 1. En wat hier besproken wordt, illustreert wat onder dat pand verstaan moet worden. Namelijk wat hier besproken wordt is eerst, omdat het tot voorbeeld dient, zoals in vers 13 ook staat, houdt het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Eerst wordt dan melding gemaakt door de apostel Paulus over zijn eigen omstandigheden. En dat doet hij niet alleen hier, dat doet hij in andere brieven ook. En met name in de Korinthebrieven wel heel uitgebreid, soms hoofdstukken lang. En dat doet hij omdat dat inderdaad voorbeeld is. Hij is het rolmodel, om zo te zeggen, in het algemeen voor alle gelovigen, maar in het bijzonder voor diegenen die op bijzondere wijze geacht worden dienstknechten des Heren te zijn, zoals Timotheus. Voor de goede orde dat ik hierover spreek, komt niet door dit lied wat we net gezongen hebben. Het was wel het lied wat ik vanmorgen gezongen heb aan het eind van de vorige samenkomst waar ik sprak. En toen moest ik spreken over 2 Timotheus 1. En onderweg heb ik geen ander onderwerp kunnen bedenken. Dat lukte me niet meer, dus ik zou hierover spreken. We begonnen met het lied waar ik vanmorgen mee gestopt ben. Dus ik denk, nou ja, dat komt dan goed uit. Dus dan hebben we het daar maar over. Want dit zijn niet onderwerpen die ik zomaar zou kiezen. Daarom zeg ik dit als een soort excuus. Dit zijn onderwerpen die ik niet zomaar zou kiezen. En de reden daarvoor is waarschijnlijk dat het een beetje dicht bij mij ligt. En misschien dichter bij mij dan bij u. Dat weet ik allemaal niet hoor. Daar heb ik geen verstand van, maar daarom ga ik er meestal maar aan voorbij. Ik moet er toch over spreken als het aan de orde komt. Hè? Ik moet spreken over 2 Timotheus. Begint het met hoofdstuk 1 en dan staat het allemaal. En dat zijn zo van die thema's. Maar wat we hier vinden, nadrukkelijk, is enerzijds de positie van de apostel Paulus, en hij vergelijkt het rechtstreeks met de positie van Timotheus, die hij dan ook beschouwt als zijn kind, gewoonlijk vertaald met zoon. Maar gewoonlijk staat er niet zoon, er staat kind, geborene, technon, wat het maar is. Hetgeen niet betekent blijkbaar dat Timotheus door Paulus tot geloof gekomen is. Want dat was niet zo. Dat staat hier in dit hoofdstuk ook. Ik lees het zo met u. die woorden. En dus kan het alleen nog maar betekenen dat Timotheus beschouwd moet worden als een leerling van de apostel Paulus. En daarmee in zekere navolger, dat kan ik dan nog net zeggen. Maar je kunt dan ook wel zeggen opvolger. Daar komt het toch in de praktijk op neer. Navolger vind ik een mooier woord, trouwens in dit verband. Vooral omdat we dat woord in onze Statenvertaling tegenkomen bij gelegenheid als de apostel Paulus op een andere plaats zegt: wees allen mijn navolgers, broeders. Wees allen mijn navolgers, broeders. Oké. Gelijkerwijs ook ik van Christus, zegt hij er dan soms bij, ook niet altijd. Maar hij stelt zich tot voorbeeld. Hoe dan ook. En soms schrijft hij aan lui die hem lang niet gezien hebben, die hij ook lang niet gezien heeft. En dan schrijft hij bijvoorbeeld, laat me wat te binnen schieten, aan het eind van de Efezebrief bijvoorbeeld. In Efeze 6. Daar staat in vers 21. En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe. Alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Here, bekend maken, terwijl ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Met andere woorden, nou moet Tychicus aan de Efeziërs gaan vertellen hoe het staat met de apostel Paulus, wat hij zo al doet en hoe die man leeft enzovoort. Want hierbij gaat het uiteraard niet om leerstellige zaken, want die worden uiteengezet in de brief zelf. Maar waar het gaat over Paulus als rolmodel, om zo te zeggen, zegt hij: nou ja, ik ben er niet, dus ik kan het niet voordoen. Maar Tychicus, die zal u het een en ander vertellen. En dit is ook maar een voorbeeld, want woorden van die strekking vinden we ook in andere plaatsen en in andere brieven. Ik laat het dan maar even bij, want het zal toch duidelijk zijn dat de brieven van Paulus aan Timotheus en Titus, Filemon moet ik eigenlijk buiten beschouwing laten, maar dat doet er nou niet toe, dat brieven zijn die niet rechtstreeks gericht zijn aan de gelovigen in het algemeen, niet aan een gemeente of zoiets, of de verzamelde heiligen en gelovigen in Christus Jezus, te Colosse, te Efeze of waar die lui zichtbaar bevinden, maar particuliere brieven aan Timotheus en Titus. En dat zijn niet zomaar willekeurig gelovigen die in het vriendenlijstje van Paulus voorkomen, om zo te zeggen. Maar het zijn uitdrukkelijk mensen die, net als Paulus, gesteld zijn in de bediening, heet dat. Of het zijn lui die volgens 1 Timotheus 3 het opzienersambt begeerden en daarmee een treffelijk werk. Maar Paulus houdt zijn hart vast natuurlijk, want ja, hij is degene die volgens Handelingen 16 en wat er verder volgt, Timotheus geïntroduceerd heeft in dit métier, in dit ambacht, in dit beroep, in deze roeping, in deze bediening, dat is het goede woord, in deze bediening. Naar de mens gesproken dan, hè? Want Paulus was op zendingsreis, dat weet u waarschijnlijk. En op die tweede zendingsreis kwam hij Timotheus weer tegen. En toen zei hij tegen zijn moeder, tegen de moeder van Timotheus: geef die jongen maar aan mij mee. Hetgeen niet geheel ongebruikelijk is, want tot voor betrekkelijk kort, want ik kijk niet op een eeuwtje, tot voor betrekkelijk kort was dat de manier om een vak of een ambacht te leren. Toch? Dat was voordat de overheid zich over het onderwijs, van het onderwijs had meester gemaakt. Ik zeg het ironisch, want ja, Alle systemen hebben hun nadelen en voordelen. Dus ik drijf er een beetje de spot mee. Maar het is natuurlijk wel zo. Voorheen ging je, als je een ambacht wilde leren, ging je in de leer bij iemand die het ambacht uitoefende lange tijd. Dat kostte niks. Dan moest je zelf. Hè? Daar kreeg je geen loon voor, bedoel ik. Misschien moest je wel betalen, maar soms kreeg je kosten inwoning. En dan was je bij een meester in de leer of zo. En dan na verloop van tijd liet hij je zelfstandig werken of gaf hij een specifieke opdracht. En dan keurde hij het werk der knechts in schuur en stallen. En als zijn schaduw volgde hem trouw de hond. Staat niet in de Bijbel, dit gedicht. Maar zoiets. En soms werd zo iemand zelfs uitgestuurd langs allerlei andere lui die hem wat moesten leren. En zo iemand heet in het Duits een wandergezel. Dat is een gezel. Een gezel, dan ben je onderweg naar je meesterschap, maar je bent, dat heb je nog niet. Je hebt niet een einddiploma gekregen, je bent nog een gezel. En je trekt rond, een wandergezel, om hier en daar wat te leren. Het komt niet veel meer voor, maar in de wetenschappelijke wereld gebeurt dat wel. Er zijn nog steeds mensen die rondreizen om ergens onderwijs te ontvangen. Dan weer op die universiteit en dan weer die. Bij die professor en dan weer bij die. En als het niet in de wetenschappelijke wereld is, dan toch in ieder geval in de muziek. Dat wil zeggen de klassieke muziek. Want die jongens en meisjes gaan in de leer bij de meesters. Die heet in Duits trouwens ook professor dan, in dat geval. En bij die gaan ze een poosje in de leer, en bij die gaan ze een poosje leren. En uiteindelijk dan, oké, dan hebben ze dat voltooid. En zo hebben ze een vak geleerd. Dat is de gang van zaken. En het lijkt mij ook een heel natuurlijke gang van zaken. Het is niet maar het theoretisch onderwijs in een systeem, maar het is het volgen van rolmodellen. En dat is hetzelfde als het verschil tussen leven onder de wet, toch? Met alle voorschriften en regels. En het navolgen van anderen. Dat is een rolmodel. En ik ben van mening, maar dat is persoonlijk individueel gekleurd, dus je mag er zich niet te veel van aantrekken. Maar laat ik het dan persoonlijk zeggen, voor mij werkt zo'n onderwijssysteem niet. Ik moet rolmodellen hebben. Hoe mensen hebben die het voordoen, waar ik naar kan kijken, hoe die het doen. Een vertrouwensband hebben, dan werkt dat. Hè? En zo'n systeem, dan ben je een nummer, dan moet je meedoen. Dat is geen persoonlijke aandacht, enzovoorts. Dat zijn twee verschillende dingen. En wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet en andersom. Maar hier gebeurt dus precies wat je mag verwachten. Hoe doe je dat werk? Sterker nog, wij als gelovigen zijn vrijgemaakt van de wet, o vreugdevol leven, 538. Maar goed, vrij van de wet, dus wij hebben geen voorschriften, wij hebben die regels niet, echt niet. Wij leven uit genade. En wie wetten wil onderwijzen is een dwaas, schrijft Paulus in de eerste Timotheusbrief al. In de introductie van de eerste Timotheusbrief. Zo werkt het voor ons niet. Wat wij dus nodig hebben voor het christelijk leven is rolmodellen. Dat woord kan je googlen of opzoeken in je woordenboek. Rolmodel. Die hebben wij ook, want daar zijn bijvoorbeeld rolmodellen. U weet, Hebreeën 10 eindigt ongeveer met te zeggen dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven. Waarna dus wij de vraag stellen, want die staat daar niet, die vraag. Stellen wij de vraag, hoe doe je dat dan? En het antwoord komt, staat er dan wel. Er volgt namelijk het beruchte hoofdstuk Hebreeën 11, namelijk... Door het geloof heeft Abel, enzovoort. Door het geloof heeft Henoch, door het geloof heeft Noach, door het geloof heeft Abraham, door het geloof heeft Sarah. En dat zijn allemaal verschillende mensen in verschillende tijden. En ze deden ook verschillende dingen, maar het was wel door het geloof. Nou ja, en kies maar uit, dan weet je ongeveer hoe dat werkt. Dat is maar de aanzet voor de lijst, want de lijst is natuurlijk nog heel wat langer. Maar wij hebben die rolmodellen in het Oude Testament, binnen de Bijbel. En daarna hebben we ze gewoon in ons eigen praktische leven als kinderen Gods. En het rolmodel voor Timotheus was uiteraard Paulus. En voor Titus was hij dat ook. Heb u dat nog? En in het algemeen voor de discipelen was het de Heer Jezus. Die een voorbeeld heeft nagelaten, zei Petrus. En daarom heet het, zijt mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Waarna volgt, zijt dan navolgers Gods. Dat zijn onze rolmodellen. En het meest voor de hand liggende punt daarin is, al die rolmodellen hielden zich aan het woord van God. Te beginnen bij God zelf. Het is Romeinen 3. Het geloof van God. Wordt daar genoemd, specifiek. Daarna het geloof van Christus. Die zich hield aan het woord van God. En altijd er staat geschreven. En daar hield hij zich aan. Tot vlak voor zijn dood wordt dat nog aangehaald. Want hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dus ik ga niet bidden, Vader, verlos mij uit deze uren. Heb je dat nog, dat soort dingen? En door dat geloof van die ene worden wij zalig. Nou ja, is die zaligheid tot stand gebracht? Dat is Romeinen 5 of zo. Nou ja, onder andere bedoel ik dan. Maar aan de orde is dit, namelijk dat voorbeeld. En Paulus zegt dan over zichzelf, wat een vreemde manier is om een brief te beginnen, want wij hebben geleerd dat dat niet mag, hè. Niet beginnen met ik. En niet beginnen met over jezelf. Je begint met, hoe gaat het met u? Ja, of dat soort dingen, hè. Maar hij doet het wel. Ik, vers 3, 2 Timotheus 1, vers 3. Ik dank God, wien ik dienen van mijn voorouderen aan. De vertalers hebben het woordje mijn ingevuld, want die zijn bang dat we denken dat Paulus de Heer dient van iemand anders zijn voorouders aan. Ik vind het dwaasheid, zulke dingen. Maar goed. Wien ik dienen van voorouderen aan. En die vertaling is zo letterlijk mogelijk. Het is het woord voor ouders, maar er staat pro voor. Dat wil zeggen, voorouders wordt het dan. Dat zijn niet maar de ouders, maar meerdere ouders in elk geval. En dat betekent dus verdere voorouders. Het is een opmerkelijke uitspraak. Want wij denken, nou wij, dat weet ik niet. Ja, ik kan toch niet elke keer zeggen, dat denken Calvinisten. Die denken dat de bekering van Paulus plaatsvond op de weg naar Damascus. En dat dat de norm is voor iemand zijn bekering. En als je dus niet met geweld, als je niet kunt vertellen dat je met geweld door de Heer gegrepen bent en gearresteerd bent onderweg, dan kan het niet zo zijn dat je zalig bent of uitverkoren of wat dan ook. Heb je dat? Dat is een groot misverstand. Want je moet toegeven dat Paulus pas tot geloof kwam op de weg naar Damascus. Geloof namelijk dat Jezus is de Christus. Dat Jezus degene is wiens komst in het Oude Testament beloofd is. En wordt samengevat onder de term Mashiach. Dat is de prediking dat die Messias gekomen is. En het is Jezus van Nazareth, die is de Christus. En die is gekomen, nee, niet met kerst, maar met Pasen, dat weet u. Er staat hier ook trouwens, want er staat, hij heeft het leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. Dat is 10, vers 10 en 11. Heb u dat nog? Paulus werd aangehouden door iemand die tot hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En toen zei, kreeg hij als antwoord, ik ben Jezus die gij vervolgt. En toen zei Saul, wie zijt gij, heren? Nou ja, toen, dat is dus dat hij tot geloof kwam. Maar hij zegt hier: God die ik dien van mijn voorouderen aan in een rein geweten. Naar wat wij noemen naar eer en geweten. Oké, naar geweten. En hij stelt er wel degelijk een eer in. Heeft hij van jongs af aan God gediend. Hij geeft alleen toe. Dat is weer een brief eerder. Hij geeft inderdaad toe dat hij tevoren een godslasteraar was. Dat is 1 Timotheus 1, vers 13. Die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Maar kijk, hij was dus ongelovig. Dat zei ik, hij kwam tot geloof op de weg naar Damascus toen de Heer hem greep. Maar toen hij in ongelovigheid onwetendheid een vervolger en een verdrukker en een lasteraar was, meende hij daarmee een Gode welbehagelijk werk te doen. Hij wist niet beter. En mocht u nou vragen, hoe kan dat dan, dat hij aan de ene kant zegt: ik heb de Heer gediend, ik dien God van mijn voorouderen aan in een rein geweten, enzovoort. En hij was toch een vervolger en verdrukker. Dan moet ik u zeggen, nou, ik heb iemand gekend die zei tegen mij, en hij sprak uit ervaring: nou, als je ongelovig wil worden, dan moet je theologie gaan studeren. Ik ben de naam van die man kwijt. Die jongeman kwam hem later nog eens tegen in de krant. Als lid van de, als ze betrokken bij de, hoe heet dat, die partij van Wilders ook, hoe heet dat ook alweer? Jullie hebben er allemaal op gestemd, hoe heet die ook alweer? Bij Wilders in elk geval, enzovoort. Als je ongelovig wil worden, moet je theologie gaan studeren, zei luidkeels. En zo is het in de praktijk ook. Mijn zoon Jacob is rijinstructeur. Die zegt: nou ja, nee, je kan met die lui niet praten. Ik heb een klant en dat is een domina. Nou, hij zei dominee, maar ze doen dan nog genderstudies, weet u wel. Maar goed, en de vrouwelijke dominee dus. En hij zegt: daar kan je niet mee praten. Maar ik zeg: hoezo? Zijn ze zo ongelovig? Hij zegt: die geloven helemaal niks. Die geloven dat de Bijbel door mensen geschreven is en dat is het dan. Dat is een cultuurstuk enzovoorts. Maar dat God daarin spreekt, absoluut niet. Wie ongeloof, dat zijn lui die afgestudeerd zijn, theologie. Dan ken ik er nog een, maar toen was ik nog maar 8 of 9 of 10 of 11. Dat weet ik niet meer. Die ging ook, een jongeman, die ging ook theologie studeren, want die vond dat met die Klompenkerk, want zo heette dat in Bodegraven, bij ons de Klompenkerk noemen ze dat, denigrerend. Daar vond hij dat een beetje beneden peil. Die ging het serieus aanpakken om de Heer te dienen. Ging theologie studeren. Hij heeft het 1 jaar volgehouden en is toen overgeschakeld naar Neerlandistiek. Dus hij is Neerlandicus geworden en gepromoveerd op een boekwerk over het gebruik van het woord romantisch in de middeleeuwen of zoiets. Toen denk ik, ja, interessant, maar gaat u verder. Dan ben je toch alles kwijt. Ja, dit is historisch. Hè? Ik weet niet of die man nog leeft, maar ik heb er geen contact mee gehouden. Dus, en niet bij mij ook trouwens, dus ja, toen maar. Maar ik vind dat zo tragisch. Je raakt dat kwijt. En ik heb iemand gekend, iets minder lang geleden. Nou, ook wel 40 jaar geleden, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar die ging ook studeren in Apeldoorn. Van welke denominatie dat is, weet ik niet, want daar heb ik geen verstand van. En ik probeer het ook zo te houden. En dan zei ik van tevoren tegen, nou, de Bijbel komt daar niet aan te passen, hoor. En na een jaar kreeg ik te horen, dat klopt, inderdaad, is geen Bijbel aan te pas gekomen het eerste jaar. In het tweede jaar krijgen we een paar lessen over de Romeinenbrief. Maar ja, lessen over de Romeinenbrief geven ze ook als je rechten gaat studeren. Wat moet je er in vredesnaam mee? Je leert wat mensen beweren over God. Over een drie-eenige God. En wat dat betekent, schepper van hemel en aarde. Waarschijnlijk niks, want men gelooft er toch niet meer in. Dat is het probleem. En wat je jodendom betreft, nou, wij kennen, ik heb hem niet persoonlijk gekend, de man. Maar ik heb hem wel eens nog langer geleden, wel 50 jaar geleden nog langer, verdiept in de werken van Weinreb. En die gaf zich uit voor orthodoxe Jood. Die goed ingewerkt was in de Joodse tradities enzovoorts. Dat was hij waarschijnlijk ook. Maar bij gelegenheid zei die man gewoon, ja, Abraham, maar die heeft niet echt geleefd. Dat zijn verhalen en die zijn wel waar, maar het is niet echt gebeurd. En merkwaardige wijze, jaren daarna hoorde ik Karel ter Linde spreken en die zei, ja, dat is wel waar, de opstanding van Christus, maar dat is niet echt gebeurd. Die zei precies hetzelfde. Wat heb je dan? Nee, niks, dat is gebakken lucht. Nee, nu hebben we CO2, dat is gebakken lucht. Maar, meer van die verhalen waar je niks aan hebt. Maar doe maar. Die lui zijn stokken ongelovig. En Paulus aan de voeten van Gamaliel. U weet toch wat de Heer zei tot de fariseeën? Die worden geacht gelovig te zijn, toch of niet? Nou, ze zijn religieus, maar niet gelovig. Maar vooruit. Maar de fariseeën, die worden toch acht de grote schriftgeleerden te zijn. De Heer zei tegen ze, als je Mozes geloofd had, zou je mij geloofd hebben. En Paulus was uit de fariseeën, dat zegt hij zelf. Dus die geloofde Mozes ook niet. Whatever het maar, wat het maar was, want daar hoeven wij ons niet in te verdiepen. Paulus heeft het ook achter zich gelaten. Maar hij zegt, ik heb het onwetend gedaan, ik heb het niet geweten, want ik was ongelovig. En dat is waarom zoveel mensen, ook zogenaamde christen, onwetend zijn. Ze geloven niet echt. En bovendien denkt men dat geloven betekent dat je je houdt aan bepaalde voorschriften, aan bepaalde tradities en een bepaalde levenswijze. Dat het christendom een soort lifestyle is, zonder Harley Davidson of met te willen. Maar toch maar, dat het een soort lifestyle is, een bepaalde cultuur die in stand gehouden wordt enzovoorts. Maar dat is het niet. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. En dat vond je dus zelfs bij de Joodse orthodoxie niet. En over de christelijke orthodoxie zullen we het maar helemaal niet hebben. Want ja, geloof. Mijn vader zei ervan, ze zweren bij de Statenvertaling maar ze hebben, en bij de Bijbel, maar ze hebben er geen respect voor. Kwam ondaan terug, ik weet het nog. Hij kwam ondaan terug. Nee, ik was nog maar zo. Hoor. Maar hij kwam ondaan terug van een gesprek dat hij ergens bij mensen gevoerd had. Bij een van zijn bezoeken in Bodegraven, bij mensen thuis. Ze hebben de mond vol over de Bijbel en de Statenvertaling enzovoort. De talen Kanaans. Maar ze hebben er absoluut geen respect voor. Dan zeggen ze gewoon, ja, maar dat mag je niet zomaar enzovoorts. Dan ben je toch ongelovig. En of je dan wedergeboren bent. Ja, dat, ja. De vraag is, wat geloof je dan? En Paulus zegt, ik was onwetend. En dat heeft jaren geduurd hoor, om zijn schade in te halen. Want uiteindelijk, hij was zeer enthousiast toen hij tot geloof gekomen was. Maar hij kreeg nergens een voet aan de grond. Hij liep zo net achter. Dat wil zeggen dat de uiteindelijk maar gewoon terug naar moeder thuis gegaan is. Dat laat hij een hele carrière achter zich. En pas na verloop van tijd wordt hij daar opgehaald door ene Jozef. Die wij kennen als Barnabas. Maar ik ga over Jozef nou niet praten. Heb ik gisteren gedaan. Maar toch maar. Hij werd hier van huis gehaald. En die Barnabas nam hem mee op zendingsreis. Waarbij ze onderweg van plaats verwisselen. Want de reis van Barnabas en Saulus wordt de reis van Paulus en Barnabas. Onderweg, hè? Maar goed. Toe maar. Maar hij heeft dus naar eer en geweten van zijn voorouderen aan het onderwijs gevolgd binnen het Jodendom en aan de voeten van Gamaliel. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik tegen het onderwijs heb, hè? Tegen het systeem. Ik beweer namelijk, als je in het systeem, het onderwijssysteem, goede cijfers haalt, krijg je cijfers voor je geloof. Maar of je zelf kunt nadenken, dat weet ik niet. Oké, dat is een discussiestuk dan, maar dat doe ik niet aan mee hoor, aan die discussiestukken. Maar als je goed kunt navertellen wat je verteld is, als je goed kunt navertellen wat je in de boeken gelezen hebt, krijg je goede cijfers. En zo wordt de traditie in stand gehouden, toch? Zo maak je carrière. Maar enige ontwikkeling zit daar niet in. Dat eventueel, maar er zijn weinige maverhouders geweest die zo ver komen. Eventueel kun je dan nog promoveren, zal ik maar zeggen. Dan moet je zelfstandige studie maken over bepaalde onderwerpen enzovoorts. En het wordt dan gecontroleerd of het wel klopt en of je het wel goed gedaan hebt enzovoorts. Ja, dan bewijs je dat je ook zelf wat kunt. Maar daarvoor, daar ben je gewoon, moet je geloven. Dijkstra, de man die dat boek schreef over de pleidooi voor de platte aarde. Vond ik leuk. Komisch verhaal. Maar goed, Dijkstra zei, toen ik op school aardrijkskunde kreeg, kreeg ik goede cijfers. Ja, voor mijn geloof, maar niet voor aardrijkskunde. Hij zegt, want met aardrijkskunde betreft staat het ze fout, want de wereld is niet een bol, de wereld is plat. Dat was Dijkstra. Het was een Fries, woonachtig in Hilversum. Maar goed, dat even terzijde. Ik vond het wel grappig. Hij zei, ik krijg een cijfer voor mijn geloof. En hij heeft gelijk, dat krijg je dan ook. Je moet het gewoon napraten. Iemand vertelt je dat. En dat is het dan. Maar tegelijkertijd blijf je onwetend. In vele gevallen, je praat het maar na. Zie? Nou ja, dat hebben wij. Dat zijn problemen in onze samenleving, onze maatschappij. Die vind je op alle niveaus terug. Ja. Het is tragisch, maar waar. Maar Paulus is dus zijn leven lang tot aan de weg naar Damascus op de verkeerde weg geweest. Dat zegt hij zelf. Maar hij zegt zelf dat hij in haar eigen weten de Heer gediend heeft van kind af aan. En in Galaten 1 zegt hij dan dat hij onder zijn leeftijdgenoten meer dan enig ander toenam in zijn ijver voor de Joodse wet, voor de Joodse tradities enzovoort. Orthodox. Wel religieus. En naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk heet dat. Dat is weer in Filippenzen, geloof ik, waar dat staat. Maar goed. Maar hij zegt uiteindelijk wel, maar ik heb alles om Christus wil schade en drek geacht. Om Christus te winnen. En toen werd hij pas wetend, maar het begint bij geloof. Daarom heet het in Hebreeën 11 heb ik al geciteerd, hè? Door het geloof heeft, enzovoort. De Hebreeën 11 begint met, het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men verwacht voor de toekomst, de dingen die men hoopt. En een bewijs, maar eigenlijk ook gewoon vaste grond, voor zaken die wij niet zien, die men niet ziet. En daar zit het probleem. In onze westerse cultuur heeft men afgesproken dat de hoogste wetenschap bestaat uit het kunnen uitleggen van de verschijnselen. Dat wil zeggen, alleen wat wij kunnen waarnemen telt en al het andere bestaat niet. Daar geloven wij niet in, heet dat. Dat bestaat niet. Dus de hoogste norm is de menselijke ratio, de menselijke reden. Als mijn variant op de, ik doe dat altijd ironisch, dan zeggen ja, maar in werkelijkheid, de hoogste norm is dus de menselijke fantasie. Daar komt het op neer. Verstand. Ik heb niet zo'n hoge dunk van het menselijk verstand. Laat staan van het artificial intelligence. Het kunstmatige. Ik til dat niet zo zwaar op. Nee. Ik denk dat we alle dagen met de fantasie, met de waandenkbeelden van de mens geconfronteerd worden die hij heeft, omdat hij de waarheid als zodanig heeft afgezworen. De openbaring namelijk, het woord van God. Maar het woord van God openbaart ons dingen die we überhaupt niet kunnen waarnemen. En die we alleen maar kunnen weten omdat het van hogerhand geopenbaard wordt. Zo heet dat. En dat vinden we in de Bijbel. En als je niet nederig van hart bent, wat zei de Heer ook alweer, rolmodel van ons, wat zei hij? Leert van mij dat ik, ja, nederig ben, zachtmoedig, enzovoort. En hij sprak bij gelegenheid, zalig zijn de zachtmoedigen, want, enzovoorts. Dat is, zalig zijn de gelovigen. Die zachtmoedig genoeg zijn om het, ik citeer Jacobus nu maar even, Jacobus 1, die het woord Gods ontvangen in een zacht gemoed en het woord dus laten planten in hun harten, opdat het hun zielen zou zalig maken. Men moet zich onderwerpen aan de waarheid, aan het woord van God. Zie? En waarheid is niet wat wij hebben uitgevonden. Waarheid is wat aan ons is geopenbaard. De prediker zei, een mens kan het niet uitvinden. En als iemand het toch weet of kent, dan heeft hij het nog niet zelf uitgevonden. Dat is omdat God gesproken heeft. Van een van die geloofshelden zal ik maar zeggen uit Hebreeën 11, over Noach staat namelijk. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, God heeft gesproken. Zie? Bij anderen staat het niet bij. Van sommigen weten we het uit de historie dat God gesproken heeft. Maar dat is het beginsel. God spreekt. En daar zal men zich aan onderwerpen, is de bedoeling. Nou, Paulus, van jongs af aan dus God gediend, in een rein geweten, was weliswaar op de verkeerde weg. En ik denk dat de Heer hem ook maar rustig lange tijd op de verkeerde weg gelaten heeft. Want dat is nooit weg, daar leer je wat van. Bijvoorbeeld dat die weg nergens toe leidt. En soms leidt het wel ergens toe, maar precies de verkeerde kant op. Heb je dat? En toen greep de Heer in. Ik zal me niet bemoeien met de opvoeding van uw kleinkinderen. Van die kinderen, weet ik het. Maar soms moet je je kinderen ook de ruimte geven om hun eigen fouten te maken. Dit is klassiek wat ik nu zeg, hoor. Heb ik ook maar uit een boekje. Je moet je kinderen de ruimte geven om hun eigen fouten te maken, toch? Onder toezicht. En misschien moet je ze dan op een gegeven moment dan toch even, als ze grijpen naar de kachel, zal ik, dat hebben wij niet meer, een kachel. Maar als ze grijpen, dan toch maar even het gauw terugtrekken. Maar er zijn er ook die zeggen, och, laat ze zijn vingers maar eens branden. Dan leren ze het wel af. Ik weet het niet, ik zal me er niet mee bemoeien. Ik hoef dat allemaal niet meer te doen. Maar daar is verschil van mening over. Maar het is wel zo, soms moet je uit ervaring leren. Ik zeg het nu misschien iets te lomp. Maar moet ik dan zeggen, zonder vallen word je niet groot? Die kent u toch, dat is klassiek Nederlandse zegswijs. Zonder vallen word je niet groot. Dat wil zeggen, je moet wat misstappen begaan om ervaring op te doen, levenservaring op te doen, enzovoort. En ik ben van mening dat de Heer dat Paulus ook gegund heeft. En daar ook zelfs dat ook ten goede gebruikt heeft. Want een plan ermee hebben, dat durf ik niet te zeggen. Maar wel, de Heer heeft het ten goede gebruikt. Want ja, als er iemand in het Nieuw Testament bekend is geworden vanwege zijn Joodse leefwijze en lifestyle, zal ik maar zeggen, is het Saulus van Tarse. Maar als er iemand is die ons zegt dat we niet onder de wet moeten leven en iemand die anders beweert, die is betoverd, dan is het diezelfde Saulus. Die dan inmiddels Paulus heet natuurlijk, toch? Zo begint die eerste Timotheusbrief. Ze wijken af van een ongeveinsd geloof. En ze hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leren als daar wet zijn. Dat is 1 Timotheus 1, vers 6 en 7. Ijdelspreking, dat is leegspreking. Dat heet, ze hebben niets te zeggen, alleen ze doen er wat lang over. Ze spreken wel woorden, maar ze hebben geen inhoud. Dat heb ik trouwens met de moderne Nederlandse literatuur. Waar gaat het over? Het is net als met de schilderkunst. Waar gaat het over? Ja, mag je zelf weten. Waar slaan die teksten op? Geen idee. Weet de schrijver ook niet. Leeg. En ijdelspreking, dat is leeronderwijs in de wet. Je hebt er namelijk niks aan. Je kunt er je tijd mee vullen, het valt in de categorie, het is academisch. Je kunt erin lesgeven, maar praktisch nut heeft het niet. Tragisch, maar het is echt waar. Wij als gelovigen namelijk moeten leren te leven uit de genade. En hoe je dat moet doen, ja, dat onttrekt zich aan de directe waarneming. Dat is niet te beoordelen. Omdat het iets is wat inwendig in ons gemoed zich afspeelt. Heb je dan? Zal ik een slecht voorbeeld geven? Slecht voorbeeld. Een vriend van mij, afgestudeerd conservatorium, die zegt, kijk, op het conservatorium leren ze zoveel mogelijk noten te spelen per seconde. En toonladders van voren naar achteren. Enzovoort. Alle soorten toonladders moeten ze uit hun hoofd leren. Wel 20 soorten, geloof ik. Weet je veel wat. Heb je daar wat dan in de praktijk? Nee, dat niet. Echt niet, want er komt geen muziek uit. Maar echt muziek maken, en hij zegt, dat leren ze eigenlijk niet. Want ja, dat is niet te beoordelen. Daar kunnen ze geen cijfer voor krijgen. Wie bepaalt dat of iets, of het muziek is, of het verantwoord is, of het goede of slecht is. Maar cijfertjes kun je geven voor zoveel noten per minuut en zoveel toon alles uit het hoofd geleerd. En muziekgeschiedenis natuurlijk, welke componist wat gedaan heeft en hoe hij dat gedaan heeft. Enzovoort. Dat is allemaal waar te nemen en te beoordelen. Maar de essentie hiervan, zei hij, muziek maken, ja, dat leer je daar niet. Dat kan niet. Je kunt leren instrument bespelen, maar niet muziek maken. Dat zijn andere dingen. En zo is het nou eenmaal. Hè? En dat is ook een gebrek van een onderwijssysteem eigenlijk. Maar hoe dat ook zij, Saulus komt uit die achtergrond, was dus onwetend en waarschuwde dus, want het was in mijn ongelovigheid. Maar, zegt hij, ik heb naar eer en geweten van jongs af aan, nee, van mijn voorouderen af aan. Dat zijn dus minstens 2 generaties die er gediend. Over die voorgaande 2 generaties van Saulus weten wij niks eigenlijk. Toch? Nou ja, uit Tarsen en Joodse afkomst. Joods burger, maar Romeins burgerrecht. Dus, maar goed, Joods afkomst. En van die van Timotheus, want daar komt hij dan op. Timotheus wordt ook geacht van jongs af aan de Heer gediend te hebben. Of hij het evangelie gekend heeft van jongs af aan, ja, dat is nog maar de vraag. Daar weet ik zelfs niet hoe het zit met zijn leeftijd en of dat wel kan. Maar goed, maar wel met het woord bezig. Want daar staat dan in vers 5... Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveins geloof dat in u is. Herinnert u zich nog wat we in de gauwigheid gelezen hebben in 1 Timotheüs 1? Ze zijn afgeweken van hun ongeveinsd geloof. En ze hebben zich begeven tot ijdelspreking. En Paulus spreekt hierover. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is. Niet maar doen alsof. Niet een lifestyle, maar echt geloven wat de Bijbel zegt. Daar gaat het om, hè. Het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder, Lois, die wij verder ook niet kennen. Lois. En in uw moeder, Arnike, volgens het Grieks, en anders wordt het Arnice in het, volgens het Nederlands. Mij maakt het niet uit, ik heb liever Arnike, want Nike, dat is Nike in het Engels. Dat is de godin van de overwinning. En Arnike wordt vertaald met verblijd met of gezegend met de overwinning. Hebben we dat? Of we er wat aan hebben aan die vertaling? Nou, ik denk het niet, maar het, die mensen zijn niet onbekend. De moeder en de grootmoeder van Timotheus, die dus blijkbaar verdiend hebben om een reputatie te hebben, ook in de Bijbel. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont, dat geloof. Dat gaat toch dan over 3 generaties heen. Bij Paulus en bij Timotheus. En waarom u dat vertelt. Ja, dat is weer een moeilijk ding. Het brengt ons namelijk bij de klassieke kwestie. Die is in de evangelische kring niet populair trouwens. Maar daarom aarzel ik ook wat. De kwestie namelijk van hoe komt het nou dat sommige mensen wel tot geloof komen en anderen niet. Nee, de Geneefse variant is een korte. Dat is om het een door God is uitverkoren en de ander niet. En ben je eraf. Maar dat verplaatst alleen maar de vraag. Want daarmee is de vraag, maar waarom heeft God de een wel uitverkoren en de ander niet? Dan krijg je weer een antwoord. Dat mag je niet mee bemoeien, want dat bepaalt God zelf. Dus ze laten je een beetje stikken in je vraag. Daar komt het op neer. Hoe komt het dat de ene mens wel gelooft en de ander niet? Dat heeft van doen met de aard en natuur van de individuele mens. Want wij zijn niet allemaal gelijk. En dat is niet een theologische kwestie, maar nou, het is gewoon een filosofische kwestie, maatschappelijk. Wij zijn niet allemaal gelijk. Nee. Kijk, weet u wat het is? Mensen die tot geloof komen, zijn in beginsel, dit is generaliserend gesproken, hè? Er zijn uitzonderingen. Je hebt overal een linker en een rechter vleugel, dat is hier ook zo. Maar gemiddeld, de mensen die tot geloof komen, zijn nederige mensen. Zijn geneigd iets van een ander aan te nemen. Zijn zachtmoedig, die had ik al genoemd, hè. Zalig zijn de zachtmoedigen, de nederigen van hart. Want als je niet zachtmoedig en nederig van hart bent, dan zeg je, ja, maar ik laat me door een ander niks vertellen. Heug niet. Dan maak ik zelf wel uit en ik zoek het zelf wel uit. En dan zeggen ze, ja, maar God heeft gesproken. Ja, dat moet God dan maar weten. Maar als hij me nodig heeft, dan moet hij me maar grijpen. Weet u? Daar zijn ook nog een paar verhalen over, maar ik zal ze besparen. Zoveel tijd gun ik mezelf ook weer niet. Maar over het idee van mensen die zeggen, ja, ik wacht op de verlossing, de redding die de Heer zou brengen. Die kwam niet. Maar die kwam wel. Maar men zei toen ook, nee, we wachten op de Heer die ons wel komt verlossen. Je moet gegrepen worden. En je brengt mensen het evangelie en zegt, door geloof in de Heer Jezus Christus, kom tot geloof. Geloof in de Heer en je zult behouden worden. En dan zegt men, ja, maar de Heer moet het me wel eerst geven. Dus er gebeurt niks. We doen niks. Dat is volstrekte hoogmoed. Heb je dat? Dat is hoogmoed. Nee, dat is niet nederigheid. Dat is hoogmoed. Dat is domweg niet willen luisteren naar het woord van God. Zie? Ja, kent u de uitdrukking hoogmoedig van nederigheid of zoiets? Kent u die niet? Hoogmoedig? Ja. Dat zijn die lui die zeggen, nee, de Heer moet het je geven. Je moet je wel bekeren, maar dat mag je zelf niet doen. Je moet bekeerd worden. Dat staat nergens in de Bijbel. Je moet bekeerd worden. God moet het doen, dus wij bekeren ons niet. Dat klinkt nederig, maar het is volstrekte hoogmoed. Echt? Nou, dat is het probleem. Nou ja, dat is het antwoord op, het zwart-witte antwoord op de vraag. Hoe komt het dat sommige mensen wel tot geloof komen en sommige niet? Dat ligt voor een belangrijk deel toch echt aan wie zij zijn. Maar u begrijpt toch hopelijk dat we het nou hebben over eigenschappen van de mens die in hoge mate erfelijk zijn. Toch? Ja. U weet toch hoe ze dat... Ja, dat is natuurlijk... Ik ben altijd bang dat u het niet begrijpt. Dus dan krijg je dit soort voorbeelden. U weet toch hoe het is met bepaalde hondensoorten, rassen, merken. Ze zeggen, ja, maar die zijn lief voor kinderen en die bijten niet. En weet je wel, dat soort werk. Maar dat is het ras. Dat is erfelijk. Maar dat heb je bij mensen ook. En bij volkeren. Nou, ik weet wel dat dat niet meer mag, omdat iemand heeft uitgevonden dat het ideaal zou zijn als alle mensen volstrekt identiek zouden zijn. We hebben het gazon uitgevonden, denk ik altijd. De grasmaaier. Maar toen maar. Dat is natuurlijk niet zo. Dat weet iedereen. Dat kunnen we allemaal weten. Wij zijn niet allemaal gelijk. Daarom is het zo moeilijk om een huwelijkspartner te vinden, denk ik het altijd maar. Want de een is de ander niet, toch? Nou ja. En ik zal me er verder niet mee bemoeien. Dat moet u zelf allemaal uitzoeken. Helaas. Maar ja. Toen maar. Maar alle mensen zijn niet gelijk. En daarom zijn er volkstammen waar je het evangelie kunt brengen. Maar die mensen komen niet tot geloof. Ja, een enkeling. Je hebt altijd uitzonderingen. Er is altijd een gelovig overblijfsel. Dat is ook een Bijbelse leer. Maar dat is een minderheid. Heb je dat? Ja. Wat je ermee moet, nou vaststellen dat het zo is en de conclusie trekken, denk erom dat wij nederig moeten zijn als we tenminste deel willen hebben aan de zegeningen die God geeft. En als we willen komen tot kennis van de waarheid, zullen we ons aan het woord moeten onderwerpen. Maar ja, dat wil onze moderne wereld wil dat niet. Die hebben uitgevonden dat waarheid punt 1 niet bestaat. En punt 2 hetzelfde is als leugen, want iedereen heeft zijn eigen waarheid. Dat is dus de leugen. Toch? Nee, daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben. Dat kun je zo begrijpen. En verder kennen wij in het Nederlands de uitdrukking iemand de waarheid zeggen. Dan heb je slaande ruzie dus. Ja, want de waarheid heeft een schel geluid. Dat is de Friese variant. Dan wel, de waarheid is hard. Dat is gewoon de normale Hollandse. En dat is omdat je er niet omheen kunt. De waarheid is de waarheid en de waarheid is hoger dan wij. Als je praat over normen en waarden, wel, waarheid. Ja, die heeft men afgeschaft. Officieel. Wat is waarheid, zegt men dan in de aanvolging van Pilatus. Want in sommige kringen heeft waarheid nooit bestaan. De enige waarheid die bestond was het zwaard. De Romeinse cultuur, dat noemt men beschaving, was alleen maar gebaseerd op het zwaard. Voor de rest is flauwekul, het zwaard. Hoezo cultuur? Nou ja, toen wel. Maar wat hier besproken wordt, is wat Paulus zegt, is... ja, ik ben in deze positie, de Heer heeft mij... ik moet er weer even naar 1 Timotheus. De Heer heeft mij getrouw geacht en mij in de bediening gesteld... in 1 Timotheus 1, vers 12. Maar, zegt hij, maar ik ben wel de derde generatie in mijn familie. Minstens. En jij, Timotheus, bent in de bediening gesteld... maar je bent ook de derde generatie. Denk aan je grootmoeder en aan je moeder. En vervolgens zegt Paulus dan... ik maak u indachtig, 2 Timotheus 1, vers 6... dat gij opwekt, letterlijk staat er, tot leven brengt... dan wel vurig wordt. Ik kan het zo gauw niet anders zeggen. Het woord vuur zit erin, in dat wat vertaald is met opwekken in vers 6... dat gij opwekt de gave Gods, levendig maakt, vurig maakt, een vurig leven. Dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging van mijn handen. De oplegging mijner handen. Die gave Gods, ik heb u dat wel eens vaker voorgehouden, hoop ik. Dus ik aarzel om daar diep op in te gaan. Maar er is natuurlijk een groot misverstand over de zogeheten geestelijke gaven. Ik zal proberen het in een paar zinnen te zeggen dan toch maar. Er wordt dan gedacht dat de geestelijke gaven inhouden dat men ineens iets kan dat men voorheen niet kon. Dat heet dan een gave. Het Nederlands gebruik van het begrip gave... volgens het woordenboek leert dat dus ook. Maar dat is ontleend aan deze, laten we zeggen, deze theologische verklaring. Zo van, ja, maar dat is, als iemand iets kan, dat is een gave. Dat is het gewoonlijk niet. Maar toen maar. Maar binnen de Bijbel, die geestelijke gaven... of die gaven die God geeft aan de leden van de gemeente... met dank aan Efeze 4... Hij heeft de mensen gaven gegeven enzovoort. En sommigen gegeven tot en sommigen tot zus en sommigen tot zo. Die gave bestaat niet uit het vermogen om iets te kunnen. Maar bestaat uit de verantwoordelijkheid om wat men kan ook te doen. Er is niks moeilijks aan. Er is niks moeilijks aan. De gave is de baan die je krijgt. De job, gewoon in de wereld. Als het goed is, krijg je een baan. Toch? Je solliciteert er wel voor en je probeert aan te tonen... dat je bevoegd bent, bekwaam bent, het vermogen hebt... de mogelijkheden hebt om die baan te lopen... dat wil zeggen die functie te vervullen. En dan hoop je vervolgens dat je de baan krijgt. Dan blijf je bij de telefoon zitten of waar je maar bij, hoe dat maar gaat tegenwoordig... want het is wat lang geleden voor mij, maar toen maar. En dan krijg je de baan. En als je hem niet krijgt omdat je hem had moeten kopen... of eerst geld moest schuiven, dan zeggen we... ja, maar dat kan niet, dat hoort niet zo, dat is corruptie. Toch? Dus die baan is je gave. Maar dat je geschikt bent voor die baan, dat is niet je gave. Dat is je vermogen. En dat vermogen heb je voor een deel van nature waarschijnlijk meegekregen. Dat heet aanleg. Maar dat moet je niet een gave noemen. En ook niet moet je dat een talent noemen. Het Nederlands doet dat wel, maar de Bijbel doet dat niet. Heb je dat? Je moet eerst wat kunnen... voordat je de opdracht krijgt om het te doen. En dat laatste is de gave... Die geestelijke gaven, dat zijn dus verantwoordelijkheden die men krijgt als gelovige. En ik citeer Maar dat weet u waarschijnlijk allemaal dat ik dat zo doe. Ik citeer in dit verband gewoonlijk Matteüs 25. Ik sta me dus te verexcuseren nu. Matteüs 25. Omdat het daar in één zin staat. Matteüs 25, vers 14. Want het koninkrijk der hemelen, uit de voorgaande versen. Het koninkrijk is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten. En de andere 2 en de derde 1. Vers 15. En ieder naar zijn vermogen. En het probleem is dus dat wij dat vermogen in onze Nederlandse taal een gave noemen dan wel een talent. Maar in werkelijkheid in de Bijbel de gave, dat talent, dat is de verantwoordelijkheid om iets te doen op grond van het vermogen dat men heeft. Hebben u dat nog? Ik probeer een Bijbels voorbeeld te geven dan. Een Bijbels voorbeeld. De Heer zei tot Mozes dat hij 70 mannen moest uitzoeken uit, ik weet niet zo gauw waar het staat, linksboven aan de bladzijde ergens in nummerie, maar 11. Daar staat 11. En er staat dat de Heer zegt tot Mozes, zoek je 70 mannen waarvan gij weet dat zij oudsten zijn. En die moesten dan zitting nemen, als je dat zo mag noemen, in de zogeheten Raad van Oudsten. Niet zij werden oudsten door zitting te nemen in die raad. Zij waren oudsten en daarom, enzovoort. En in kringen waar ik uitkom, daar wordt regelmatig het probleem naar voren gebracht. Want wij moeten eigenlijk oudsten hebben in onze gemeente. Want principieel waren die er eigenlijk niet. Wij moeten oudsten hebben in de gemeente. En mijn vader zei daar dan van, of je dat in het publiek zei, weet ik niet meer precies. Maar die zei, ja, als je oudsten hebt, dan hoef je ze niet aan te stellen. En als je ze niet hebt, nou, dan kan je ze niet aanstellen. Nou, dat is het hele verhaal. Heb u dat? Als er niemand is die orgel kan spelen, kun je niet een kerkorganist aanstellen, want je hebt er geen een. Je kunt niet zomaar zeggen, we kiezen jou tot organist en dan ben je dat. Gaat niet. En je moet tegen een organist niet zeggen dat het een gave is dat die kan orgel spelen. Echt niet. Dat is oefening. Dat is training. Kom op zeg. Dat is geen gave. Dat je er enige aanleg voor hebt, oké, dat kan zijn. Maar je wordt niet geboren als organist hoor, echt niet. Je moet er een heleboel voor doen. Kom op zeg, dat moet je geen gave noemen. Zo makkelijk is het niet, dat is een volstrekte onderschatting van dit soort zaken. Heb je dat nog? En datzelfde geldt dus voor het begrip talent. Want dat zegt men dan, ja, daar heeft iemand talent voor. Dat is zijn talent. Kom op zeg. Echt niet. Dat talent is, dat talent hier is ook van de Heer. En hij stelt het in de handen van die personen daar. En dan wordt het iets als doet handeling totdat ik kom. Ik leen hem even uit de gelijkenis van de ponden. Maar doe maar. Heb je dat nog? Dat talent dat is hetzelfde als dat pand waarvan we gezongen hebben dus. Maar dat is ook 2 Timotheus 1. Dat is dan toebetrouwd. En dat is je gave. De verantwoordelijkheid om iets te doen. En kennelijk speelt het een rol in de persoon van Paulus, dat hij op grond van zijn afkomst, zijn DNA, zijn genen, of hoe, ik weet niet hoe die dingen allemaal heten, dat hij daardoor toch wel een man was die geschikt was Ik zeg niet uiterwate geschikt, want dat weet ik ook niet. Maar de heer vond hem geschikt, heeft hem getrouw geacht en heeft hem in de bediening gesteld. En Paulus zei, ja, mijn voorouders en enzovoorts. En over Timotheus zegt hij, ja, je voorouders en jij bent de derde in die reeks. En van jou wordt verwacht dat je dit kunt. Op die grond. Zie? En daarom wordt hij door Paulus onderwezen. Omdat hij bepaalde kwaliteiten heeft enzovoorts. En u kent toch 1 Timotheus 3. Wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. Maar een opziener moet... En dan maken wij ervan, dan krijg je de voorschriften voor de opzieners. Maar in werkelijkheid, dat is gewoon een waarschuwing aan het adres van Timotheus of aan wie dan ook maar. Van denk erom, daar is die en die omstandigheid voor nodig, die en die capaciteit heb je daarvoor nodig. En naarmate je die niet hebt, deug je er niet voor. Nou ja, naarmate je die eigenschappen of die kwaliteiten niet hebt, wordt het ook moeilijker om dat opzienersambt te vervullen. Dat is wat er staat. Heb ik dat nog? Ik kan niet nalaten ook nog dan te zeggen, met enige aarzeling, maar ook nog dan te zeggen, ja, kijk, een verhaaltje vertellen. Oké, een preek houden dan. Ja, dat is nog één ding. Maar dat is niet waar het over gaat. Hè. Waar het over gaat is over een opzienersambt. Dat is nog een heel andere koek. Dat een kwestie is van onderwijs. Ja, ik zeg het maar gewoon. 100 jaar geleden in de 19e eeuw. Toen aarzelden predikanten niet om zich leraar te noemen. Uw leraar. Het is uw predikant, uw dominee, maar het is uw leraar. Dat heet gewoon. En de gemeente heeft een leraar nodig. Dat is een dominee, dat is een predikant, maar zeg maar, leraar. Dat mocht toen nog. Maar ja, het onderwijs staat natuurlijk toch altijd ter discussie, dus het woord is verdwenen. Maar het is wat meer dan predikant. Predikant zijn, dat is een beroepspraatjesmaker. Dat is, sorry. Het is een mooi woord. Iemand die een verhaaltje kan vertellen. Maar de bedoeling is dat het ergens over gaat, dat het nuttig is. En als het over de Bijbel gaat, gaat het over of Christus daarin geopenbaard wordt. Of het woord Gods en daarmee het wezen Gods, de geest Gods, overgedragen wordt. Dat is de bedoeling. En dat is niet maar een kwestie van, iemand kan ook wel een verhaal vertellen. Zo simpel is het niet, hoor. Kom meer bij kijken, bovendien. Maar daar kom ik natuurlijk niet meer aan toe. Maar ik moet even kijken, want ik heb hier wel wat opgeschreven ooit. Als je nou hier 2 Timotheus 2 volgt, dan vind je 7 typeringen van een dienstknecht van God. In de eerste plaats 1 vers 1. Gij dan mijn kind, want dat staat er. Dat wil zeggen, het is een dienstknecht van God is wedergeboren. Een kind. Technon staat er. Dat is kind, dat is niet zoon. Dat is kind. En daar kun je, dat betekent wedergeboren in elk geval. Dan staat er in de eerste plaats, hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dus het gaat over het, niet maar het onderwijzen van de gelovigen in het algemeen, maar zelfs in het bijzonder geldt dat men de wijsheid, de kennis die men heeft, overdraagt aan mensen die dat ook weer kunnen doorgeven. Dat gaat over een volgende generatie en daarmee gaat het over een christelijke traditie. 2 Timotheus 2. Vers 1, en dit was inmiddels vers 2. Betrouw dat aan getrouwe mensen. Dat gebeurt dus in vertrouwen en onder vier ogen eventueel. Dat is 1. En dan vers 3. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Christus. Dat is mijn tweede typering. in dit hoofdstuk. Eerst is het kind, wedergeboren. Maar dan krijgsknecht, dat is gewoon militair, een soldaat. Die dus verdrukkingen leidt. Wij spotten daarmee in militaire dienst. We hadden 24 uur dienst en recht op ontbering, heette dat. Dat is een gevleugelde uitdrukking. Recht op ontbering, ja. Nou, verdrukkingen als lijden. Dat is een moeizame bezigheid. Lijden. Dan hebben we niemand die in de krijg dient enzovoorts. En dan krijgen we vervolgens vers 5. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Dat strijden gaat niet meer over de krijgsknecht, over de krijg, maar over de sport. Over de wedloop, of hoe dat maar heten mag, de loopbaan lopen. In principe begint met de hardloopwedstrijd. Of eventueel de kampvechter, dat kan ook nog. En die strijdt om een prijs, dat is wat de apostel bij meerdere gelegenheden aanhaalt. Maar er staat, die wordt niet gekroond zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Dat wil zeggen, de kampvechter moet strijden, moet kampen binnen de regels die daarvoor zijn. Gewoonlijk hebben wij dan ook een scheidsrechter, de arbitrage enzovoort. Er zijn dingen die je in die positie niet moet doen. En er zijn dingen die volgens voorschrift moeten enzovoorts. Dus een kind, een krijgsknecht, een kampvechter. Dan heb je in vers 6 meteen de landman. Dat is de boer, hè? De bouwer, de landman. De landman als hij arbeidt. En arbeiden is niet maar werken, maar het is zwaar werk. Dat zit hem in dat ar. En eigenlijk arg. De landman als hij zware arbeid doet, moet alzo eerst de vruchten genieten. Dat wil zeggen, dat grijpt hem terug op vers 4. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Dat is niet waar het om gaat. Het is niet een beroep wat je uitoefent om aan de kost te komen. Dat is niet het doel. Dat ligt ergens anders. Maar dat neemt niet weg dat men er eventueel wel van zou leven. En dat staat hier ook. En niet alleen hier natuurlijk. Hè. We vinden hier ook de verwijzing naar 1 Korinthe 9, zie ik, vers 10. Ik denk dat staat. Gij zult een dorsende os niet muilbanden enzovoorts. Hè. Ja, goed. Dat was vers 6, de landman. Dan hebben we in vers 15. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Want men is in dienst van God en niet in dienst van de gemeente. De opdrachten komen niet van de gemeente, maar van God. Paulus is weliswaar een dienaar van de gemeente, schrijft hij aan de Colossense, de gemeente welke dienaar ik geworden ben. Maar dienaar, het is ten behoeve van de gemeente. Maar het dienstknecht spreekt over de arbeidsverhoudingen. En een dienstknecht die ontvangt zijn opdrachten van degene wiens dienstknecht hij is. En daarom heet het hier wel degelijk. Benaastig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Goden beproefd, want men staat in dienst van God. Inderdaad, ten behoeve van de gemeente. Want het enige werk wat God in onze dagen doet, is nog steeds niet anders dan de verzameling, de bouw van de gemeente. Nou goed. Dat is de arbeider, het gaat daarbij om de vaardigheid daarvan. Een beproefd arbeider, die het woord der waarheid recht verdeelt. Vertaald met snijd, oké. En dan hebben we nog vers 21. Indien iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere. Dat wil zeggen, zo'n arbeider is vaatwerk. En onder een vat niet alleen te staan een pot, een pan of een ketel, maar in het algemeen een gebruiksvoorwerp. Want het woord vat betekent eigenlijk een gebruiksvoorwerp. Het woord vat komt eigenlijk van het idee van je kan het aanvatten, je kan het beetpakken. Wij mensen gebruiken gereedschap om ons werk te doen. En als dieren dat doen, dan vinden we de dieren erg intelligent. Dat ze gereedschap gebruiken. Heb je dat? Het is ook een vermakelijk gezicht trouwens, als dieren dat doen. Maar dat even terzijde. Maar dus vaatwerk, ja. Vaatwerk, dat gaat over de bruikbaarheid als gereedschap. En dan hebben we in vers 24 nog gewoon een dienstknecht des Heren. Moet niet twisten, het dienstknecht staat namelijk in dienst van God. Dat is dat woord dienstknecht of slaaf, doulos. En dat heeft van doen met het begrip trouw, trouw zijn. En daar gaat dus inderdaad dit hoofdstuk over. Over de positie van Timotheus als in dienst van God. Die de gave Gods die hem gegeven is zou opwekken. En dan ben ik terug in 2 Timotheus 1 vers 6. De gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want oplegging der handen, handoplegging is de term voor het doorgeven van verantwoordelijkheid. Het overdragen van verantwoordelijkheid. Mijn gebruikelijke voorbeeld is dat van de grote verzoendag. Waar staat dat de hoge priester zijn handen legt op de bok. En de zonden van dat volk wat hij vertegenwoordigt als het ware overdraagt op de bok. Heb je dat? In 1 Timotheus lees je bijvoorbeeld ook, dus 1 Timotheus 5 vers 22, legt niemand haastelijk de handen op. Ik persoonlijk, daar hoef je zich niks van aan te trekken, dus betekent dat ik ben van mening dat het nog maar de vraag is of hier überhaupt letterlijk handoplegging heeft plaatsgevonden. Maar het is een academische kwestie, want of het nou wel of niet letterlijk gebeurd is, daar gaat het niet over. Waar het over gaat, is over het overdragen van verantwoordelijkheid. Ik bedoel dit, je kan door de mand vallen zonder dat er een mand in de buurt is. En je kan tegen de lamp lopen. Zonder dat er überhaupt een lamp is, toch? Nou ja, enzovoorts. En zo kun je hand opleggen, maar dat is overdragen van verantwoordelijkheid. Want zo gaat dat van nature. Dat wij een systeem ontwikkeld hebben in een samenleving, ja, dat is ingewikkeld. Maar van oudsher is het gewoon, de meester maakt de gezel ook tot meester. En het gaat er handtekening bij. Vanaf nu ben je afgestudeerd en op mijn gezag enzovoort. En Paulus die neemt Timotheus mee en op een gegeven moment zegt hij, en nou Timotheus, dan ga je daar naartoe en over een enige tijd kom ik daar ook en dan komen we weer samen, gaan we weer verder. En tegen Titus zegt hij, ik ga weer verder en jij blijft hier op Kreta achter, want er moet hier nog het een en ander gebeuren en daarna spreken we elkaar weer. En geeft ze opdrachten. Heb je dat? Je kunt het terugvinden in handelingen, dit soort dingen. Dat is wat. En dat is handen opleggen. En aan Titus, aan Timotheus, legt niemand haastelijk de handen op. Want ja, er moet wel enige gebleken geschiktheid zijn. Want daar heeft hij het dan over, hè? In 1 Timotheus 5, vers 22. Je kunt wel iets uit handen geven. Iets van je eigen verantwoordelijkheid overdragen aan iemand anders. Maar ja, het blijft riskant. Nee, dat ik nou stop is omdat ik, nou kan ik even niet verder vertellen. Want ja, mijn vader vertelde mij dat hij iets had overgedragen aan iemand anders. En dat hij erbij gezegd, dat doet het met mij wat je wil. Maar ik Waar heb je het? Een zichtbaar. Zo. Dat wil zeggen, dat is niet al te positief. Maar, en ik weet zeker dat het zo was, want mijn vader die had tegen mij al eens ooit gezegd van, ja, als ik doodga, dan houdt het allemaal gewoon op. Dat zei je gewoon zo, hè? Want ja, dat is mijn werk en dat is mijn visie en dat is mijn roeping en mijn bediening. Daar kan een ander niet eens overnemen. Dus dat houdt gewoon op. Ik was dus al gewaarschuwd van tevoren. En later zei hij, nou ja, je kan het ook moeilijk zomaar opheffen. Dus wat ik gedaan heb, ik heb het aan iemand anders overgegeven. En ik heb gezegd, bekijk het maar en doe maar. Ja. Want mijn vader wist dat ook. Hij zei, ja, je weet niet wat anderen ermee gaan doen. En hij had er slechte ervaringen mee. Leg niemand haastelijk de hand op. Want voor je het weet ben je je spullen kwijt en je gezag kwijt. En dan heb je heb je iets wat jou toevertrouwd was aan een ander gegeven. En daarna gaat het fout, ben je het kwijt. Dat zijn belangwekkende dingen. Ik mag er niet meer over vertellen vanaf deze plek zo in het algemeen. Dat is niet goed, denk ik. Maar toch, als ik daarover ga vertellen, ik heb in 70 jaar tijd, zal ik maar zeggen, heb ik heel wat zien gebeuren, hoor. En dat dit gebeurde. Dat in goed vertrouwen, met de beste bedoelingen enzovoort. En voor je het weet, ben je het kwijt. Weet u wie die mensen waren die de evangelische omroep hebben opgericht? Nou, dat was in een paar jaar, waren ze het helemaal kwijt. Echt. Want ja, dat, zo gaat dat. Je vertrouwt het aan anderen toe. Je deelt wat uit. En voor je het weet heb je niks meer te vertellen. Ben je het kwijt, dan sta je erbij. Sta je ernaast. Ik ken die mensen. Nou ja, voor een belangrijk deel heb ik ze gekend. Die dat geregeld hebben. En ik weet niet of ze spijt hebben als haar op hun hoofd, maar ze hebben heel veel tranen gelaten om hoe het ermee gegaan is na betrekkelijk korte tijd. Het was zo gebeurd. Weg. Weg, evangelie. Ja, nee, serieus. Het heet nog zo, maar doe maar. Want het gaat nou alleen maar om het in stand houden van het instituut. En dat moet via de kijkcijfers. Want anders krijg je geen uitzendrechten en geen geld. Dus ja, je moet kijkcijfers. Dus je moet al van alles doen voor de commercie. Dat is het. Er zit niks anders op. Heb je dat nog? Nee, en mijn vader was zo bij de les dat hij er niet aan meegewerkt heeft in de tijd. Hebben ze wel gevraagd, maar die zei gewoon, nee, dat gaat niet werken. Want je moet een totaalprogramma doen en je moet en in dat systeem. Je kan beter houden zoals het nu is, dat we af en toe het evangelie mogen brengen via de NCRV. En die had gelijk, want dat mocht daarna niet meer. Want nou was het de evangelische omroep. Want dat hield gauw op met het evangelie. Ik meen het serieus, dat zo is het gegaan. En anders vraagt u me nog maar eens, dan wijs ik u wat mensen, die moet maar eens navragen aan Johan Bos. Die was er rechtstreeks bij betrokken. En ik noem nou iets wat, dat is lang geleden al, was misschien wel voor uw tijd, maar dat is een heel erg bekend voorbeeld. Maar ik heb er nog veel meer bij de hand. Voordat je het weet, is het over en uit. Is het ingepikt door instituten, door systemen en is het leven eruit, is het een dood orgaan geworden. En dat wordt in stand gehouden zonder enig doel eigenlijk. Zie? En het barricadeert dan eigenlijk het vrije werk van de prediking van het evangelie op persoonlijke titel. Dat is wat er gebeurt. En dat vind je in de Bijbel dus terug. Petrus zegt, schrijft, ze zullen van u een koopmanschap maken, een bedrijf. Dan ben je het kwijt, dan heeft het geen inhoud meer. Zie? En vandaar al deze aanbevelingen. En de aanbeveling aan Timotheus is niet dat hij goed zijn best moet doen en moet solliciteren bij de diverse kerkgenootschappen of zoiets. Zijn aanbeveling is dat hij het goede pand dat hem toebetrouwd is door de Heilige Geest zou bewaren. bewaken, bewaren. En Paulus zei, ik heb het aan de, dat is vers 14 van 2 Timotheus 1. En Paulus zegt over zichzelf, ik heb het bij hem weggelegd. Dat is het verhaal van, je pond kan je ook altijd nog aan de, hoe heet het, bij de bank afgeven, hoe heet het ook alweer. En dan kun je het met rente terug ontvangen. Het is iets van, Heer, hier ben ik, neem mij en gebruik mij. Stelt uw lichaam tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dan leg je het bij hem weg. Zie? Omdat de Heer het zou gebruiken. Maar het neemt niet weg dat we nog steeds waakzaam zouden zijn. Weet u nog wat de Heer tot Adam zei? In de hof. De Heer had een hof gebouwd, zet Adam erin. En hij gaf hem de opdracht de hof te bouwen en te bewaren. Te bewaren. Wij zijn er verantwoordelijk voor. Als de Heer zo'n pond geeft, of een talent, of wat het maar was, ook weer een baan, een gave dus, geeft hij ons. Dan is het de bedoeling dat wij daar trouw aan zijn en dat we dat bewaren. En zo'n gave krijgt een ieder van ons. Dat is niet noodzakelijk het opzienersambt natuurlijk. Maar dat geldt voor alle gaven die we hebben. Dat men trouw is. Omdat de Heer het gegeven heeft. En dat is de enige zin van ons leven hier. Die andere zin heeft het niet. Althans niet voor God. Het gaat om eeuwigheidswaarde. Waartoe zijn wij hier? Om God te dienen. En wij als kinderen Gods al helemaal. Zie? En daar zijn wij echt verantwoordelijk voor. Ik zeg het er altijd bij, ik ben er blij mee met die verantwoordelijkheid. Als je dat niet zou hebben, waarom leef je dan? Ik ken die mensen die ons lastigvallen zeggen dat de mens helemaal geen verantwoordelijkheid heeft. Omdat God bovenaan touwtjes zit te trekken en die beleidt toch alles. En we hebben niks in te brengen en het doet er niet toe enzovoort. Dan leid je een zinloos bestaan. Dan moet je zeggen, het maakt niet uit wat ik doe, wat ik beslist enzovoort. Geen eer mee te behalen, maar ook geen schade mee te leiden. Alle leven, alle avontuur, alles is er dan uit enzovoort. En we zijn alleen maar onderweg naar onze dood. Ja, dat is de natuurlijke mens. Die moet je niet verwarren met een wedergeboren mens. Die leiden een ijdel, een leeg leven. Wij niet. De Heer heeft zin gegeven, inhoud gegeven aan onze levens. En nogmaals, dat is dan niet meteen het opzienersambt natuurlijk. Maar God heeft in het algemeen gaven gegeven aan de gemeente. Waarvan je een soort van opsomming vindt. Een soort, ja, of het een samenvatting is, weet ik ook niet. Maar voorbeelden vindt in 1 Korinthe 12 natuurlijk. Maar goed. Wat het maar is, het zijn ook vaak heel praktische dingen waarvoor men dan eventueel verantwoordelijk is. Maar de bedoeling is dat men daaraan trouw is. Zorg dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Ik weet niet of het in deze brief staat of een andere. Maar deze geloof ik. Maar goed, misschien hebben we het daar nog over. Maar laat die dingen vooral tot u doordringen. Hoe dat zit, hè? Wij zijn niet zomaar iemand. Wij zijn geworden tot kinderen gods, tot dienstknechten gods, tot arbeiders in de wijngaard. Dan wel, wij lopen een loopbaan, hoe het allemaal maar heten mag. Maar het is allemaal heel zinnig. God geeft ons een plaats in zijn werk. Zie? En daarmee staan wij in een traditie. Ik vind dat belangrijk om te zeggen. Wij staan in een traditie. Dat wil zeggen, niet een van een organisatie of van een vereniging of een kerkgenootschap desnoods. Maar in een traditie waarbij van gelovige tot gelovige doorgegeven wordt. Niet alleen bijbelse waarheid, op grond van de waarheid. Maar ook hoe men als christen zou leven in een vijandige wereld, in een duistere wereld. Hoe men in het licht zou wandelen, in het besef waarheen men onderweg is, enzovoorts. Heb u dat nog? Dat is wat Paulus zich realiseert. Dat zegt hij ook aan het eind van die 2 Timotheusbrief. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Hij weet dat hij zelf geopenbaard zal worden voor de rechterstoel van Christus. En in hoofdstuk 2, vers 15, onder andere, zegt hij aan Timotheus: benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Want wij allen, 2 Korinthe 5, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dit zijn geen vrijblijvende praatjes. Dit gaat over de ernst van ons leven als kinderen Gods en over de zin van ons bestaan. En dat is geen diepgaande filosofie of zo. Dat is eenvoudige Bijbelse waarheid. God heeft ons getrokken uit een zinloze wereld en een plaats gegeven in zijn gemeente. En daar heeft hij ons een bepaalde verantwoordelijkheid gegeven. En wat hij is, ja, dat is voor ieder van ons verschillend, want we zijn niet allemaal gelijk. Nou, daar moeten we het bij laten. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor dat voorrecht te mogen leven, daadwerkelijk als uw kinderen. Daarmee ook als uw krijgsknechten, als landmannen die leven in op deze akker, de wereld namelijk. Maar we danken u, Vader, dat u daarmee onze levensinhoud hebt gegeven, zodanig dat wij met verlangen mogen uitzien naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, namelijk naar die erfenis die u voor ons bewaard hebt in de hemel. Die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Want waar wij leven in een duistere wereld die beheerst wordt door de leugenaar van den beginnen, hebben wij uw waarheid ontvangen en leren wij die waarheid verstaan en maakt die waarheid ons vrij. Vrij van die slavernij waaraan wij van nature waren onderworpen, in vrijheid der heerlijkheid der Zonen Gods. Wij danken u daarom dat we ook nu weer deze dag hier mochten zijn om uw dierbaar woord te horen, om ons te vullen met uw gedachten die de onze niet waren, maar die wel degelijk tot zegen zijn van ons en ons veranderen naar de inwendige mens in ons denken, in heel onze levensbeschouwing, maar vooral in onze toekomstverwachting. Daarom, Vader, bevelen we ons bij u aan. Bij de kracht van uw genade, bij de werking van uw geest, bij de werking van uw woord, dat onze zielen zou zalig maken, opdat uw naam mag verheerlijkt worden, reeds nu, maar voor altijd in onze levens. Amen.